Zou er wat te bespreken zijn voor deze podcast? Of,
nee, laat lekker zitten.
Ja, laat lekker zitten. Ik vind
de leiding van de krant moet dan zeggen, joh, dat gaan we even niet doen nu. Dat moeten we even niet doen.
Ik vind dat we dat best kunnen bespreken.
Nou, laten we dan gelijk gaan beginnen. Vier stellingen, drie verslaggevers van het AD. Dit is de AD Voetbalpodcast. Vandaag praten we met Freek Jansen, met Sjoerd van Soe en met Maarten Wijfels over het voetbal in de Eredivisie. Mijn naam is Etienne Vroeg. Speelronde 6 in de Eredivisie zit erop. Voor sommigen is het speelronde 6, voor anderen is het speelronde 5. Ajax en PSV zijn koploper. In 15 jaar niet zoveel goals gezien. En man, wat was nou knapper? Malen met 5 goals in de hele wedstrijd of Reza met 4 goals in?
Reza.
Ja toch, in 34 minuten. Ja.
Jij Maarten?
Toch Maarten?
Ja, wat denk je?
Nou, ik vond die 4 goals in 30 minuten heel knap. 34 minuten.
Alsjeblieft. Nee? Tegen wie? Tegen RKC. Ik zag net nog een statistiekje. Weet
hij
je
had
wat
2 jaar niet gevoetbald.
Ja. En bij Studio Voetbal gisteravond zei ze het goed. Dan kun je toch even wel 30 minuten spelen. Tegen RKC, ja, werkelijk.
Hoe daar verdedigd werd.
Sorry hoor.
Maar nou, sowieso dit weekend trouwens. Nou, hoe er verdedigd werd. Echt ongelooflijk. Die goal van VVV tegen Groningen vond ik het hoogtepunt.
Ja.
In de 5 minuten voor tijd.
Ja.
Ze dachten van, nou, loop maar door.
En wat dacht je van die corner van Ajax, waar de Heerenveen Spurs als pionnen in de 16 stonden?
Ja, die was ook goed, ja.
Tadis Schuurs, ze was gewoon... Ja, alsof je met vriendjes op een veldje aan het voetballen.
Maar wat
was.
Dat betreft komt het, denk ik, Manders, de nieuwe directeur van de Eredivisie CV, goed uit. Want het is de meest scorende competitie in de wereld. Ja. Dus dat kan je wel verkopen.
Die zit nu in India. Ja. Die vliegt vandaag naar India.
Die gaat naar Amerika, denk ik, dacht ik nog. Want hij had het over Zuid-Afrika en had het over Argentinië. Maar is helemaal niet relevant. Amerika, er wordt hier gescoord tenminste. Er gebeurt wat.
Dat is toch perfect?
Ja.
Ja, maar beter een veel scorende competitie dan die zogenaamde belofte competitie waar we al die jaren mee te koop hebben gelopen.
Nee, dus dat moeten we mee, daar moeten we mee stoppen.
Nou ja, ik zou die doelpunt inderdaad maar slim verkopen in India.
Beetje marketingcampagnetje.
Muziekje eronder.
Snel
naar elkaar.
Precies.
Niet te veel zeuren over die dekkingsfouten.
Nee, en dan kunnen we gewoon daarmee door. Zullen we beginnen jongens met de stellingen? En als je van voetbal houdt, kijk dan ook elke maandag op ad.nl Panenka. Vanmiddag weer een verse Panenka online. Want de eerste stelling gaat over een doelpuntrijke wedstrijd. De 6-2 zege op RKC bewijst dat Stegenmans dronkenrit geen effect heeft op zijn geloofwaardigheidsshort.
Nee, die wedstrijd doet daar natuurlijk niet zoveel in toe. Kijk, die geloofwaardigheid die kun je heel letterlijk nemen of die kun je figuurlijk nemen. Kijk, ik ben best wel van het menselijk tekort. Ik maak zelf ook fouten. Ik heb net nog een appje gestuurd in de auto.
Oh.
Dat ik op de Brienenoordbrug zat. Mag helemaal niet.
€95 boete.
Ja, ik zie de boete wel verschijnen. Nee, dus iedereen doet dingen die stom zijn en die niet mogen. Dus dat even gezegd zijn. Alleen, waar het mij om ging en een beetje om gaat, is dat... In bepaalde functies, en daar hoort het vak van voetbaltrainer tegenwoordig nou eenmaal bij, of we dat nou leuk vinden of niet. Hetzelfde geldt als je directeur bent van een basisschool of als je burgemeester bent. Dan hoort daar gewoon, dat zijn letterlijk verantwoordelijke banen, dus daar hoort ook heel erg veel verantwoordelijkheid bij. Nou ja, en die verantwoordelijkheid, daar is Stegenman heel slordig mee omgegaan. En daardoor staat zijn geloofwaardigheid nog steeds, ook na 6-2 tegen RKC, op het spel. Maar dat is mijn mening.
Maarten?
Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen.
Nee? Oh,
ja, heel simpel.
Nee, maar je weet,
wat zijn jullie het eens met elkaar?
We hebben allemaal, praktisch. We voetballen allemaal en we hebben allemaal gevoetbald. Heb jij gevoetbald, dat jij eigenlijk?
Ja, maar dat moet je bij
Noordwijk.
Amateurpaneel kijken.
In Noordwijk. Maar goed, maar je weet hoe dat in de kleedkamer gaat, tuurlijk. Hè? Dus ik las dan ook inderdaad het AD zaterdag dat er bepaalde spelers die waren dan. Voor hem opgestaan en die hadden dan appjes gestuurd. En je weet hoe dat gaat. Maar als het straks minder gaat, of de wisselspelers. Dan komt dit aan het licht natuurlijk.
Maar het
want
niet
als,
zo
als
goed,
een telefoontje afgaat in de neem als een telefoontje afgaat in de kleedkamer, kijk ik als Stegenman wat boos gaan kijken. Maar dan hebben echt wel die spelers zoiets van ja, moet jij nodig zeggen. Zo werkt dat nou eenmaal. Dus dit gaat links of rechts om altijd een keertje tegen je gebruikt worden.
En is het daarmee de eerste trainer die nu moet vrezen voor zijn baan? Gezien dit voorval?
Dat ligt een beetje ook aan die voorzitter, hè?
Maar die heeft het hem vergeven, toch?
Nou ja, daarom. Dus die kijk. Wat je nu ook kan krijgen is dat... Dit is een beetje... Alsof we nu speculeren over het ontslag van hem helemaal niet. Maar wat je kunt krijgen is dat er bijvoorbeeld een stemming in die club is... Dat het misschien niet meer gaat. Maar dat zo'n voorzitter... Ja, maar ik ben er toen achter gaan staan. Ik rek dit zo lang mogelijk. Dat zou natuurlijk kunnen.
Maar er is toch nooit volgens mij een trainer ontslagen... Omdat hij een dronken auto-ongeluk heeft veroorzaakt, toch?
Nee, we proberen even te kijken.
Maar wat Sjoerd zegt in die verantwoordelijkheid van die baan... Dat is dan in de loop der jaren door de media is dat toegenomen... Maar dat zou ook wel uniek zijn om iemand daarvoor te ontslaan.
Maar het komt ook niet zo heel vaak voor dat iemand...
zijn auto dubbel gevouwen een boom zet.
Nee, dat is niet zo dat dat nou dagelijks 100 keer gebeurt.
Nee, dat is waar. Nee. Gelukkig niet, zeg.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Maar het is... Ja, nee, ja, dat is
maar het is wel...
Het is wel een goede training. Oh ja, heel veel spelers.
Daar geloof ik ook wel in. Maar jij bedoelt dat de tijden veranderd zijn?
Ja, nou ja, jij schreef het in je column ook een beetje. Kijk, er waren natuurlijk tijden dat Frits Korbach dat hij naar huis zwalkte. En er zijn wel meer, zeg maar, die volgens mij in het voetbal van een drankje houden. Trainen. Ik snap ook de ontlading van trainers, hè, dat het een verantwoordelijke baan is. Maar in deze tijd verandert het dus best wel veel. Dus alles ligt onder dat vergrootglas.
Weet je, dat is wel een mooie kleine anekdote. Erwin Koeman, toen hij trainer van Feyenoord was, was ook eens na een wedstrijd behoorlijk beschonken. En toen wilde hij zijn auto, die, als ik goed zeg, die stond 5 meter binnen de poort van het stadion. Die wilde die net erbuiten zetten, zodat iemand anders met zijn auto naar huis kon. Maar in die paar meter die hij dus in de auto
heeft gezet,
werd hij aangehouden.
Oh ja, aangehouden.
Ja, dat weet ik nog, op de dus parkeerplaats.
Hij wilde het eigenlijk goed doen, maar goed. Dus.
Ja, dit, ja, hij is 100 keer gezegd, oliedom. Dat is natuurlijk ook.
Ja.
Ja.
Maar goed, in een sportwereld waarin je bepaalde uitstraling...
Toevallig, ik belde gisteravond met Willem van Hanegem voor zijn column. En die begon toevallig, die vertelde ook nog een anekdote om aan te geven dat het natuurlijk al veel vaker gebeurd is. Een bekende voetbalvoorzitter die dan in Zeist een halve fles whisky opdronk. En vervolgens ook gewoon via de vangrail naar het noorden van het land reed. Ik noem verder geen naam.
Nee, maar het is helder wie het was.
Nee, maar dat is natuurlijk wel van alle tijden. Alleen, het is of je dat nou leuk vindt of niet, je bent steeds meer een publieke figuur geworden als voetbaltrainer. In de jaren 80 waren voetbaltrainers gewoon voetbaltrainers. En dat is gewoon niet meer zo.
Nee, en daar inderdaad, waar het dan gaat om die geloofwaardigheid, waar je het over hebt, dat komt een keer terug bij je. Maar moet je dan al ingrijpen hier als club? Of zeg je, nee, we laten het gaan, we laten het bij deze ene fout. En we zorgen ervoor dat hij nu maatschappelijk wat gaat doen, zoals dan wordt de oplossing is voor alle maatschappelijk. Is dat de oplossing wat gaat om geloofwaardigheid in de kleedkamer? Dat is wat je zelf aanhaalt, Freek.
Het is een duivelsdilemma voor die club, vind ik echt.
Dat is het.
En er is ook geen... Je kunt ook niet zeggen, je moet hem ontslaan. En het is ook moeilijk om te zeggen, we ontslaan hem lekker niet. En het is een privé kwestie, dat kun je ook niet zeggen.
Nee.
Dus ik vind eerlijk gezegd dat gezien omstandigheden dat PEC Zwolle met dit duivelse dilemma redelijk is omgegaan. En dat hij ook wel heel nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid heeft genomen in tweede instantie.
Maar deze man kan nooit meer op een afloop van een wedstrijd een biertje bestellen bij wijze van spreken. Of in het supportershoop binnenstappen en een biertje nemen. Want dat kan de komende maanden
goed,
dus
als
niet.
Dat het enige, als dat hetgeen is, dan moet je gewoon op blagen zitten. Maar ontslag zou ik gewoon ook wel te vinden hoor, in dit geval.
Oké, door naar de volgende stelling of wil je nog wat toevoegen, Maarten? Ben je klaar met deze stelling?
Laten we dan maar doen.
Voetballen.
Okay. We gaan door naar stelling 2. Maarten, leg ik bij jou neer. PSV is net op tijd fit voor een zeer belangrijke week. Of net op tijd in vorm voor een zeer belangrijke week.
Daar lijkt het wel op. Alleen op die tribune zaterdag zat ik altijd denken, wat een knaller wordt PSV Ajax. Alleen, het zou ook wel eens kunnen tegenvallen. Omdat,
iedereen, we zijn 8 minuten bezig in deze podcast.
Nee, maar omdat... ik denk dat als ik die twee teams zo tegen elkaar zet, wat je nu ziet, ik denk dat Ajax toch iets gelijkmatiger is. Bij PSV, we hebben ook gezien, de ondergrens is wel diep. De bovengrens is ook hoog.
Ja.
Maar ik ben benieuwd of ze dat in zo'n week... Dan hebben ze 3 wedstrijden achter elkaar. Of zij dan 3 keer kunnen pieken. En het zou leuk zijn voor de competitie. En het zou...
Maar je denkt dat verwacht dat ze het moeilijker zouden krijgen tegen Vitesse... dan dat ze het hebben gehad.
Wat bedoel je?
Iedereen had toch wel verwacht dat Vitesse...
ze hebben het geweldig gedaan. Ja. Maar je vraagt van, zijn ze net op tijd in vorm? Ja, dat weet ik nog niet. Ik moet zien of ze 3 keer kunnen pieken. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Maar gaan ze donderdag een beetje rekening houden?
Nou ja, lijkt me niet. Het is toch de eerste Europa League wedstrijd. Ze moeten in Europa toch ook iets doen. Ja. En ik denk het niet. Dus er komt meteen de vraag op tafel van... Van Bommel heeft zoveel keuze voorin. Wat doet hij dan in zo'n wedstrijd? Laat je Mitroglou bijvoorbeeld spelen tegen Sporting Lissabon. Hij kent die club natuurlijk goed vanuit de Portugese competitie. Nou, geef je zo'n jongen dan zijn wedstrijd.
Kan Malen een beetje op de bank zitten.
Ja, of doe je dat juist niet? Ja. Omdat Malen, de man nu voelt zich lekker die wedstrijden spelen. Hij moet deze week eigenlijk wel, hoe moeilijk dat ook is, hij moet goed kiezen, zodat ze die 3 keer kunnen pieken. Maar ik ben benieuwd of het lukt.
Maar goed, dat is ook wel weer een trainer eigen. dit is weer een week waarin je wel Van Bommel, ook Ten Hag eigenlijk ook, maar Van Bommel ook wel daarop kan beoordelen. Dit is gewoon voor een trainer, is dit nu het interessante? Je hebt een brede selectie, nou je hebt zaterdag dat stuk geschreven met al die keuzes voorin. Dan is het dus voor een trainer waarin je kan onderscheiden door de juiste keuzes te maken.
Ja.
Want wat we wel zondag gaan krijgen, je hebt twee echt belachelijk goede voorhoeders tegen elkaar, tegen achterhoeders die heel kwetsbaar zijn.
Ja.
We gaan het zo over Ajax hebben, die zijn helemaal kwetsbaar achterin. Maar bij PSV lopen er ook niet meer de geweldige verdedigers rond. Dus op dat vlak verwacht ik wel vuurwerk. Omdat je gewoon echt, bij beide ploegen is het aanvallend top en verdedigend kwetsbaar. Ja. Dus
maar ik voel het ook omdat bij Ajax natuurlijk ben je de Jong en de Licht kwijt. Daar gaan we zo meteen nog over praten. Maar bij PSV is natuurlijk ook wel wat veranderd in die voorhoede en de hele manier van spelen. En daar hebben we veel kritiek op gehad dat het allemaal niet zo sprankelend was. En nu langzamerhand, ook met Iataren wat meer op 10 toch weer, zie je toch dat daar wat in begint te komen, te ontstaan. Of ben ik dan heel optimistisch voor
Maar dat zag je, als je er een beetje doorheen keek, zag je ook wel in de fase dat het nog moeilijk was. Ze hebben een tweede helft tegen Twente toen gespeeld. Nou ja, dan zag je echt wel wat er potentieel mogelijk was. Maar wat ook een factor wordt, en dat is toch wel jammer, en dat is op vooraf, PSV moet daar niet excuus in zoeken, maar Ajax speelt dinsdagavond thuis. PSV speelt pas donderdagavond. En dan moet je dus zondag. Eigenlijk jammer, hè? Vorig jaar hadden we volgens mij speelden. Ja, speelden ze natuurlijk allebei in de Champions League. En toen hadden ze daarna die wedstrijd. En dan heb je.
Ja, dat gaat PSV vaker hebben. En het gaat PSV denk ik vaak op een gegeven moment misschien ook wel een argument zijn voor dat het als het minder loopt.
Ja, dus dat is ook weer in de keuzes die je maakt. Ja, daar zul je wellicht ook rekening mee moeten houden. Dus,
Het is ook een. Die keuze is ook een luxe, toch? Als je bij PSV zoveel keuze hebt en je kunt.
Ja, maar voorin, hè? De rest van de positie is niet zo. Middenveld, aanval, verdediging niet.
Dat begrijp ik wel. Maar die keuzes voorin, en zeker met als je verfrissing zoekt richting Ajax, heb je wel heel veel varianten mogelijk.
Ja, nee, zeker. Dus dat.
Laat maar zien, Mark van Bommel, dat je een toptrainer bent.
Zo is het. Want welke aanvallende variant? Ja, precies. Dit is de quote ook boven de podcast. Laat maar zien dat je een toptrainer bent. Ja, dat snap ik ook wel.
Even uitdagen.
Ja, maar welke voorhoede zou Ajax dan het meest pijn kunnen doen? Welke, als je de keuze maakt, moet je daarin verrassen inderdaad?
Misschien moet Freek dat beantwoorden. Ja, in de zin van, niet dat ik het niet leuk vind als Maarten vertelt, maar Freek kent de defensie van Ajax.
Ja, en bovendien begint Maarten toch met Malen. En Freek gaat misschien verrassen, denk ik.
Jij vind je Malen is wel wat, hè? Ik denk inderdaad, Malen, Bruma, Bergwijn, dat die drie, als jij zag hoeveel moeite Veldman had met die Van Bergen.
Ja.
Het was echt, dat was de eerste helft, bijna gênant, laat maar zeggen. Ja. En dan heeft Van Bergen de pech, dat die kan niet schieten. Als die kan schieten, die moet ze dan de hele week gewoon weer alleen maar met een bal rond randje 16, alleen maar schieten. Als die goed kan schieten, dan spoot hij binnen een paar jaar een top, zo.
Zo,
maar die kwam echt drie keer gewoon vrij van doen, omdat die was ongrijpbaar voor de verdedigers. Dus ik denk dat je daarin.
En Iataren dan erbij? Of
op
ga
10.
Je? Ja.
Wat zijn andere opties op 10?
Nou ja, kijk.
Ja, Bergwijn zit dan ook soms wel eens op 10. Hè?
Bergwijn, je kan Gutierrez daar neerzetten.
Maar die is waarschijnlijk met die hand zit hij nog. Ja.
Dat zou wel wat
zijn. Je hebt ook zo'n Doan. Alleen, kijk, die is er net, dus die zit misschien niet meteen opstellen. Maar goed, die zou daar ook kunnen spelen. Je kan ook Malen op 10 zetten en Mitroglou in de spits.
Dat kan ook nog.
Wij gaan het nog een. Volgens mij eindeloos deze week nog voorbeschouwen. Heb ik zojuist ook weer gehoord.
Ja.
In beeld en op allerlei podcasts. Dus dat komt ook wel goed. Maar we gaan daar nog wat diep op in. Maar het wordt wel interessant hoe Van Bommel vorig jaar natuurlijk echt een tactiek. Dat werkt perfect thuis.
Ja.
Lange bal, tweede bal pakken. Ajax is super kwetsbaar in de counter.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of PSV er echt vol op gaat klappen. Of dat ze eigenlijk tactisch iets gaan inzakken. Want daarmee hebben ze eigenlijk de beste wapens in handen.
Ja, dat klopt. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Speel je thuis en iedereen voelt van PSV is, dat is ook zoiets, hè. De laatste thuisnederlaag in de competitie is van 2016.
50 wedstrijden op reis.
De laatste die dus de winnende goal maakte in Eindhoven om een wedstrijd te winnen was Botteguin. Dus dat zit natuurlijk ook in dat hoofd. Ajax in Eindhoven is altijd moeilijk, dus je moet ze eigenlijk meteen het idee geven, hier is niks te halen. En Alleen, ja, hoe ga je dat doen? En met welke inderdaad, welke speelwijze?
Nou,
ja.
Ik denk dat PSV gaat winnen, hoor.
Welke strijdwijze?
Zaterdag of zondag.
We hebben vaak in Panenka ook wel eens over gehad, Sjoerd, dat Ajax vaak voor Champions League wedstrijden André Rieu en zo uit de kant. Moeten ze Guus Meeuwis niet halen en de lichtshow erbij? Want dan...
Nou, maar dat doen ze tegenwoordig in Eindhoven met volle overgave.
Ja, lichtshow hebben ze.
Alles wordt ingezet, alles wordt uit de kast getrokken. Er is volgens mij geen club in Nederland die zo'n spetterende multimediale hysterische show heeft als PSV. Ja.
Maar André Rieu staat er niet bij, dus moet er een artiest bij? Moet er een zanger bij?
Man, is allemaal...
Alleen dat schaaltje naar aflopen, maar
je wordt helemaal de tribune afgeblazen bij PSV. Ja. Dat is niet normaal. Je wordt echt
groot genoeg van Maarten zo te zien. Maarten vindt dat mooi.
Ja, voor mij vind die lichtshow wel. Dat vind ik echt.
Daar geniet je wel even stilletjes van.
Dat vind ik wel een mooi iets. Maar ja.
Maar ik zag de sleutel even zat over de defensie.
Ja, maar de sleutel gaat ook liggen. Er was zaterdag toch een speler die wel uit de toon viel bij PSV. Was de linksback Boskagli. En ja, als Ajax daar,
ja.
Ik vond het wel, ja, nou ja, ik vond het toch wel interessant. Ik had er iets over getwitterd en dat werd geliked door Hans van der Zee over die Boskagli. Dus dit is natuurlijk iemand die met een Ajax-bril ook naar die wedstrijd kijkt. Dus ja, die hebben dat natuurlijk ook gezien. En daar heeft Ajax natuurlijk wel mogelijkheden. Ja. Ze kunnen met Neres daar spelen, ze kunnen met Ziyech daar op een rol spelen. Dus daar zal PSV ook iets moeten.
Maar wat zijn andere opties?
Die zijn er op dit moment.
Sadi lekker, of doet hij dat niet meer?
Ja, dat zou kunnen. Maar dat is nou, die heeft ook wel bewezen dat hij natuurlijk geen linksback is. Dus dat is moeilijk. En die Lato, die zit op de bank. Nou ja, dat is ook een jonge gast die erbij komt. Maar die zou ik toch ook niet meteen in zijn top.
Maar hoe kan het nou dat PSV de hele voorbereiding weet dat ze linksback kwijtraken? Dan halen ze Lato, willen ze per se kopen. Daar was veel gedoe over met Valencia. Ja, uiteindelijk wordt hij gehuurd, maar dan speelt hij niet.
Nee, maar ik denk dat wat ik er van beelden van gezien heb, die heeft gewoon uit in Barcelona gespeeld. Dus dat is wel een jongen, die kan echt wel wat. Alleen, we hebben het met Matthijs de Ligt, we hebben het Frenkie de Jong, andere cultuur. Ja, dat is wel eens blijkbaar zo dat niet meteen pakt. Ja.
En Boskagli is meer dan een centrale verdediger dan linksback, blijkt ook wel een beetje.
Kan ook wel linksback, maar is denk ik in het centrum, voelt hij zich wel fijner. Ja. Ja, dat wel.
Maar als je daar dus een leuke aanvaller tegenover zet als Ten Hag zijnde, dan weet je dat je die alvast kwijt bent.
Zou kunnen, alleen wat mij van die wedstrijd vorig jaar ook nog bijstaat. Tadić bijvoorbeeld, niet gezien in die wedstrijd. Ziyech, totaal niet gezien in die wedstrijd. Dus... Ja, zij moeten dan ook wel opstaan. En ja, goed.
Die dagen ook even uit hier.
Ja, maar de Eredivisie is te klein voor Ziyech, dus dat...
Ja, niet uit bij PSV, hoor.
Oh, oké. Okay. Oh,
nee, maar dat is de uitzondering. Nee, maar als liefhebber van de competitie moeten we wel eigenlijk stiekem toch wel hopen dat PSV wint. Dat is gewoon zo. Kijk, we hebben het begin van het seizoen... Het scenario was dat Ajax al te vroeg een voorsprong zou kunnen gaan nemen. Nou ja, PSV kan... kwalitatief gezien denk ik best wel lang in de buurt blijven. Die gaan ook heel veel wedstrijden winnen. Maar dan is deze wedstrijd wel heel belangrijk al vroeg in het seizoen. Want ja, anders dan kan het een... je moet eigenlijk hopen dat het een beetje een seizoen wordt als vorig jaar. Want dan blijft het tot het eind toe spannend. En tot het eind toe leuk. Dus wat dat betreft, het is natuurlijk ons om te zeggen dat het een beslissende wedstrijd is. Maar het is wel echt alles erop en eraan. Dit gaat wel de rest van de competitie bepalen.
Vergeet je niet te abonneren trouwens op deze AD Voetbal Podcast via jouw kanaal. Dat kan bijvoorbeeld via de iTunes Store of dat kan via Spotify. Dan hoef je elke update die we je sturen via de AD Voetbal Podcast niet te missen. Laten we dan gelijk doorgaan naar stelling 3. Die gaat over Ajax. Freek, leg ik dan bij jou neer. Het Mexicaans-Argentijnse duo bij Ajax gaat ze eerder in de problemen brengen dan ze helpen.
Nee. Nou, in die zin, ik denk op Champions League niveau is prima om die twee te hebben. In de Eredivisie denk ik dat je heel veel wedstrijden gaat spelen. Dat je daar gewoon prima Donny van de Beek bijvoorbeeld kan neerzetten. En dan heb je met Promes, Tadić, Neres, Ziyech, dat blok ervoor. Huntelaar misschien ook. Dus in de Eredivisie bedoel ik maar te zeggen, van, heb je die tweede voor de verdediging volgens mij niet zo hard nodig. Ik denk in de Champions League, morgenavond bijvoorbeeld, waarin Lille echt terug gaat zakken. Wat je hoort, en vol op de counter gaat. Denk ik dat het niet verkeerd is dat je... twee slopers heb daar. Waarbij Martinez echt wel goed kan voetballen. Dat liet hij zaterdag ook weer opnieuw zien. Ik denk dat hij daar hem tekort doet door te zeggen dat het alleen maar een Mexicaanse moordenaar of een Argentijnse moordenaar is.
Nee, dat stond
ook nergens in de vraag. Nee, ik zie het al op je blaadje. Dat is vervolg,
daar stond geen doodshoofdje bij. Daar stond niks op.
We moeten zeggen van... ja, dat blok, het is gewoon zoekende. Ajax is ontzettend zoekende. En ik, Van Bommel vond ik wel mooie, of een opvallende uitspraak. Vrijdag dat hij zei dat zijn selectie beter was dan vorig seizoen. Ja. En dat veel trainers dat vaker het gevoel hebben. Nou, als dat iemand binnen Amsterdam dat zegt, Nou, dan moet hij ook alcoholpercentage worden opgenomen. Want dit is natuurlijk helemaal niet zo. Want de selectie van Ajax is gewoon echt veel minder dan vorig seizoen. Dat ziet iedereen. Want je bent je beste verdediger ben je kwijtgeraakt. Je bent je beste middenvelder kwijtgeraakt.
En Schöne.
En Schöne, wat gewoon een hele bruikbare, ook met de spelvatting, een hele bruikbare, nuttige, technische schakel is. Ook met zijn ervaring. Dus nou ja, op dat vlak, daar heb je natuurlijk met Marien. Ze hebben heus wel geïnvesteerd. Hè? We hebben iets meer dan 50 miljoen. Dus dat hebben ze hebben er wel geprobeerd alles aan te doen. Alleen je ziet nu al ja, dat je... De Jong en Frenkie de Jong en Matthijs Ligt zo'n grote erfenis. Dat gaat niemand zo even invullen. Dus het zal anders moeten. Het wordt niet beter bij Ajax. Ik denk dat het hele seizoen niet beter wordt dan vorig seizoen. Alleen wel anders. En is dat dan goed genoeg om in de Eredivisie kampioen te worden? Ik denk het wel. Is dat genoeg om in de Champions League? Dan staat morgen in het Algemeen Dagblad.
Maar zie je...
Maar zie je
hey, Dick. Sick. In de teaser.
Reclame. Nu moet je reclame dingetje erin gooien.
Ja, die zijn tiende ding zit er nu tussen. Jij bent zeg maar de ene teaser en de andere.
Online te bestellen?
Ja.
Geen blender, hè? Dat is niet helemaal niks.
Premium, hè?
Maar Freek, die twee Latino's. De vraag is natuurlijk ook... Beschouwen we dan de wedstrijd tegen PSV als een Champions League wedstrijd?
Ja.
Of beschouwen we die als een competitiewedstrijd?
Wat vind jij? Ik vind van wel.
Nou ja, dat lijkt mij ook.
Dus ik denk Feyenoord uit PSV twee keer... Zijn dat de drie Champions League wedstrijden voor Ajax en PSV andersom? Denk het wel, hè? Denk
thuis dus dan gaan ze met die Latino's spelen?
Dat ga ik wel vanuit. En sterk nog, ik denk misschien dat Ten Hag die wil eigenlijk de komende periode hoopt hij dat dit in elkaar valt. Want de andere opties, Marien is een andere optie daar. Die heeft tot nu toe nog niet zo heel veel laten zien. Ze hebben wel met Standard Luik gebeld hoe dat ook daar ging. Daar bleek ook dat hij daar de eerste drie maanden weinig voor bakte. En daarna ging het echt als wou draaien. Dus daar nemen ze ook de tijd mee. Mazraoui kwakkelend geblesseerd. Heeft op middenveld er niet veel aangetoond. Eiting kwakkelend geblesseerd.
Van de Beek geblesseerd.
En Van de Beek geblesseerd. En dat is natuurlijk wel iemand die met zijn loopvermogen op 10 kan zijn. Ja. Dus de andere opties zijn er gewoon ook niet.
Ja. Wat ook wel toch wel weer leuk wordt deze wedstrijd. De Latijnse factor, die zat altijd bij PSV. Ik kan nog een topper in de arena herinneren dat Guardado 2 maanden geblesseerd was geweest. Die laten zich helemaal op voor die wedstrijd. En in de eerste 10 minuten schopte hij de 2 neer. Ja. En nu zit die Latijnse factor bij Ajax. Ja. En dat wordt ook wel een verhaal in de wedstrijd.
Wat gaat Guti spelen?
Nou ja, die zit met die hand. Ja, dat zullen ze misschien proberen. Maar
dus op het middenveld natuurlijk wel een mooie clash.
Dat is toch juist goed om in de hand, zeg maar. Gewoon in scheeps is toch goed? Loop je wel een beetje zo weg. Ja.
Ja. Ja. Ik denk trouwens niet dat die twee jongens onder de indruk zullen zijn van de Eindhovense lichtshow.
Nee?
Nee.
Maar Guus Meeuwis? Daar zullen ze wel van schrikken, denk ik.
Ja, misschien wel.
Ja, als je Guus weer dondert en de bliksem tegen.
Maar blijft toch de vraag ook... Dan heb je twee van die buitenlanders die toch ook nog aan de cultuur van ons voetbal moeten wennen. En die staan dan in twee hardposities in je elftal met z'n tweeën. Ja,
maar die defensie daarachter...
Dat blijft toch jawel, dat is wel zo,
maar... Ja, Kareltje, Eiting of Mazraoui, snap je? Dat, nou ja, het is wel wat Sjoerd zegt. Kijk, zo'n Alvarez, die heeft wekelijks, die heeft voor 80.000 man gespeeld. Die heeft veel ervaring. Heb ik vrijdag een tijdje mee gesproken. Ja, die zegt er van, joh, dat met tijd acclimatiseren. Ik wil gewoon gelijk dit soort topduels spelen. Dus die zijn allemaal wel gewoon gekomen om het direct te staan. Zo Sanchez toen, die was gewoon beledigd dat hij met jong Ajax mee moest. Dus bij Ajax hebben ze natuurlijk heel vaak gedacht van, nee, ze moeten wennen aan het systeem. Dat soort geleuten. Ik denk, dit soort gasten gooi maar gewoon erin.
Ja, maar ze zijn daar kwalitatief natuurlijk wel toe in staat. En ook gezien de routine. Maar Ajax was natuurlijk vorig jaar bij uitstek zo'n geoliede machine.
Ja.
Omdat elk detail klopte. Frenkie de Jong is precies wat Daley Blind deed.
Dat is nu toch anders.
Ja, maar kan het zijn dat Ajax dan vorig jaar toch heel erg geprofiteerd heeft van het feit dat Ten Hag halverwege de competitie daarvoor is ingestapt. En dat hij dus een half jaar lang heeft kunnen polijsten, slijpen en ermee aan de slag kon. En nu begint hij eigenlijk weer met dat hele proces van vooraf aan. En zou je pas over een half jaar kunnen beoordelen of deze spelers passen of dit werkt.
Dat zegt hij ook zelf vaak.
Ja, dat mag ik wel niet excuus geven. Maar
het is ook een beetje, je kunt het ook vrij klinisch bekijken. Bijvoorbeeld morgenavond spelen ze 10 veldspelers, 5 hetzelfde als vorig jaar. Zijn bijna alle, dat is het aanvallende blok. En de nieuwe spelers, die zijn allemaal rond Daley Blind achterin. Dus je ziet gewoon dat het verdedigend is. Het logisch dat dit tijd nodig heeft. Want die puzzel die is gewoon nog niet in elkaar gevallen. En je weet niet hoe lang dat duurt. Dat is zoekende. Kijk, aanvallend is hetzelfde gezicht. Maar verdedigende gezicht, ja, zeg het maar. Volgens mij, als jij 5 verschillende mensen die eigenlijk voor vraagt van wat het beste blok achterin en met de backs. Ja, Taya, Fico, Onana, Blind vullen ze in. Maar de rest, daar komt men niet... direct uit. Dus dat geeft ook aan dat dit heeft gewoon tijd nodig. En dat is voor elke trainer. En dat is ook logisch als je je beste spelers verkoopt.
Nee, precies. Maar dat laatste, want Ten Hag heeft er wel een beetje een handje van. Dat zit hem ook een beetje in de manier waarop hij zich communicatief uit. Om dat als een soort hogere wiskunde te gaan, te gaan verwoorden. Dat deed hij heel lang. Hè? Ook hij tot die beslissende Champions League voorronde wedstrijd bleef hij dat volhouden. Alsof het een soort mathematische onoplosbaar probleem was. Maar ja, dit heeft natuurlijk iedere trainer in de eerste maanden van de competitie.
Ja.
Dus dat moeten we ook niet al te ingewikkeld doen.
Moet Des trouwens Oranje International worden?
Graag.
Ja?
Nou ja.
Jong heeft een paar wedstrijden nu op het hoogste niveau gespeeld.
Nou, maar niet omdat we hem nou zo snel heel hoog te paard moeten zetten. Maar gewoon heel simpel. De rechtsbackposities is al heel lang in het Nederlands zelf een probleemplek. Dus iedere jongen die daar eventueel in de toekomst voor je maar aanmerking zou kunnen komen. En daar rekenen we hem toch wel toe.
Ja, als je op je 18e begin staat op zich. Ik kan het wel goed voorstellen, als ik hem zou zijn, zou ik lekker voor Amerika kiezen.
Echt waar?
Nou ja, hij heeft ook al twee eindtoernooien meegemaakt. Ja. Hij heeft de afgelopen jaren is hij continu geselecteerd. Hè? Men doet nu net als hij nu geselecteerd. Hij is eigenlijk al 3 jaar lang.
Maar wij moeten nu doen wat al die Marokkaanse spelers zeg maar ongeveer.
Voor Nederlands belangen. Moeten
100.000 euro bieden.
Ja, maar die Amerikanen die zullen ook woest zijn. Want die jongen die heeft in Amerika een opleiding. Ja. Dat kan hij niet maken.
Nee, die gaan helemaal uit de glas. Maar hij is alles. En in principe, Amerika is natuurlijk een keertje niet bij geweest. Maar volgens mij moet dat toch wel een structurele WK deelnemer zijn. Ja, hij is 18 jaar, dan kan hij...
Maar de rechtsback van de Nederlandse elftal, dat moet natuurlijk, bij spreken, als je Dumfries met zijn minpunten en pluspunten, dat is je gegeven. Maar Rick Karsdorp, die heeft natuurlijk in principe heel veel om daar we gewoon een tweede...
Maar als we willen dat des te Nederlander wordt, moeten we wel zorgen dat hij gewoon, dat we zeggen, er is ruimte nodig op dat midden. We hebben iemand nodig als rechtsback, hè?
Ja, nee, maar hij moet helemaal geen Nederlander worden. Wel, nee. Karsdorp moet gewoon goed gaan spelen en daar een van die twee opties worden.
Het viel me trouwens wel op deze week, los van het voetbal in de Eredivisie, dat de jongens die bij Oranje hebben gezeten, een prima weekend daarna hebben gehad. Hè? Nou, het heeft wel geholpen, die paar dagen bij Oranje, bij Koeman. Malen, 5 goals. De Jong met een weergeloos goede wedstrijd.
De lichte nul.
Ja.
Je mag daar best een parallel of een verband in zien, denk ik. Ja. Maar het is natuurlijk toch weer onbegrijpelijk. Als ik me dan toch ergens dan erger...
Jingle. Ja, jingle is ingegooid.
Nee, mijn hemel, dan ben je Matthijs de Ligt. Dan heb je in Duitsland weer laten zien dat jij kan verdedigen. Dan heb je vorig jaar met Ajax bijna de Champions League finale gehad. En dan komt er een trainer bij Juventus en die zegt dan... Ja, we moeten hem helpen om hier aan te passen en het is moeilijk. En waarom zegt zo'n trainer is niet, dit is een van de topspelers, toptalenten in Europa. Wij gaan deze jongen helpen om hier zo dicht mogelijk bij zijn eigen niveau te komen, bij zijn eigen, in zijn kracht te laten spelen. Daar gaan wij nou ons best voor doen.
Dat is wat Virgil zei. Dat is wat Virgil van Dijk zei eigenlijk.
Ja, maar natuurlijk moet hij dat zeggen, want dit is toch, je betaalt toch geen 80 miljoen voor een speler waarvan je dan gaat zeggen, ja, je hebt het misschien wel goed gedaan, maar je moet eigenlijk maar veranderen. Wij vinden dat je het zo moet doen. Ja, dat is toch de omgekeerde wereld?
Ja, dat is het wel. Echt maar dat is wel natuurlijk gewoon de cultuur zoals die is.
Ja, maar dat er dan niemand te zegt in Italië, zullen we gewoon eens zorgen dat deze jongen in zijn kracht gaat spelen in plaats van dat wij hem minder maken dan die is? Ja.
Het is een curieuze gedachte, maar het zit natuurlijk zo in die cultuur. Het is hetzelfde als dat wij een verdediger naar Nederland halen en dan vinden dat hij niet kan opbouwen.
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde. Dat roepen wij dan ook. He, van hij kan niet opbouwen.
Dat slaat er ook nergens op.
Nee. We halen PSV haalt Pereiro uit Uruguay, zetten ze links buiten neer of rechts buiten, waar hij nooit gespeeld heeft.
Jawel.
Maar is toch meer een middenveld. Een
team. Maar die speelde daar ook aan de buitenkant.
Spelen ze typisch 4-3-3 in Uruguay.
Nou, dat kan.
Ja. Maar ik vind dat een goed punt van Maarten.
Maar hij is er ook boos over, merk je.
Het zit hem wel.
Het zit hem hoog.
Maar dit moeten we Italiaans laten vertalen. Ja. Even,
dit wordt ondertiteld. En
even goed, doorsturen.
Maar dit soort voetbaldingen, 80 miljoen wel voor hebben ze betaald. En dan hebben ze het daar moeilijk. Alles rond Matthijs de Ligt wordt nu heel moeilijk en zwaar gemaakt. Ja. Terwijl,
maar gaat het niet terug naar de basis? Maar het is gewoon zijn zaakwaarnemer gewoon moeten zeggen, ik ga naar een andere club.
Eén keer goed weg, hè? Oh, hij kwam wel goed
weg. Hij kwam goed weg.
Als hij erin was gegaan, had hij een hoop gezeik gehad. Ja. Heb je die bal gezien?
Ja.
Die voorlangs. Het doet me een beetje denken aan de Ligt toen in die periode met Bulgarije en ook Excelsior uit toen. Toen hij volgens mij Michael Duinen zo in de voeten speelde, die scoorde. Dat is het, ja. Hij moet echt nog eventjes inkomen.
Hij moet warm worden, zeg maar. Ja. Hij heeft 3 maanden nodig. Zullen we naar de laatste stemming gaan? Voordat we zo meteen nog een salto maken met Salle.
Wat? Nou, hij heeft dus geen 3 maanden nodig, want dat heeft hij vorige week bij Oranje nog laten zien. Dat is echt onzin. Alleen Juventus maakt het zo moeilijk voor hem, dat hij... Ja, dan wel.
Jawel, ja.
Laat ze het maar voelen in Turijn.
Ja. Stuur door. Ja, nee, dit sturen we door. Dat is totale west. Telling 4, jongens. De laatste. Leg ik neer bij jou, Sjoerd. Feyenoord is zonder Jurgensen verrassender dan met?
Nee, helemaal niet. Nee. Nee, zonder Jurgensen is het gewoon behelpen. Dat blijkt wel. Dat hebben ze de afgelopen weken ook laten zien. Ja, die spitspositie is natuurlijk een groot probleem. En er is van alles mee uitgeprobeerd. Maar daar wordt het elftal natuurlijk niet beter van. Met Jurgensen heb je gewoon een heel prettig kapstokje. Waardoor de rest ook alleen maar makkelijker gaat voetballen, denk ik.
Maar heb je hetzelfde als vorig jaar een beetje bij Feyenoord natuurlijk. Dezelfde voorhoede, dezelfde manier.
Als Jurgensen speelt?
Ja.
Ja, maar de uitgangspunten van het spel zijn wel veranderd al. Als je kijkt wat Jaap Stam erin probeert te brengen, sneller de diepte vooruit te zoeken, dat zie je wel terug. Dus er zijn wel spelprincipes zijn wel anders dan vorig jaar. En ik denk dat je dat ook terugziet als daar hetzelfde poppetje Jurgensen staat. Jurgensen is gewoon een goede spits voor Feyenoord.
Maar het blijft toch ook zo, als jij tegenstander bent en je krijgt Feyenoord op bezoek, of je gaat naar de Kuip en je ziet het opstellingsformulier en je ziet daar een spits van... Van 17 staan, ja. of je ziet geen spits staan, of je ziet Narsing in de spits staan, of je ziet Jurgensen staan met Berghuis als die fit is daaromheen, ja, dan speel je automatisch gewoon 10 meter verder naar achteren. Toch een beetje uit angst voor, ja. Oké, dan staat een spits met een zekere status. Dus altijd opstellen en Feyenoord wordt daar natuurlijk beter van.
Maar Feyenoord kan echt nog wel wat moois gebeuren hoor. Als je Torenstra, Jurgensen, Berghuis, die drie die er gisteren niet bij waren, erin ziet komen. Nou, ja, die Argentijnse verdediger, dat blijkt ook een...
En als je ziet hoe IE kan scoren, dan zou ik hem ook in de spits zetten. Zo. Want die zat er aardig in.
Het maakt zichzelf wel even lastig, hè. Maar nee, dat is, op dat vlak vind ik het is best wel... Je ziet daar wel een ontwikkeling in die ploeg.
Ja, en dat is een compliment voor Jaap Stam. Ja. Die zat toch in een lastige situatie heel lang bij Feyenoord. Heeft zich daar ook tegen verzet, hè. Ook wel openlijk. Heeft heel erg geprobeerd zijn territorium af te bakenen in die eerste maanden. Nou, dat is toch wel aardig gelukt. En nu zie je ook dat er ontwikkeling in het team komt. Dus dat is alleen maar goed.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de kracht van dit Feyenoord ook weer was de afgelopen weken. Dat het steeds verrassend was wat er voorin gebeurde. Je wist wel dat Berghuis op rechts stond bijvoorbeeld en Larsen op links. Maar dat wisselde zoveel af.
Maar dat kan toch nog steeds?
Ja, dat kan.
En het is ook wel die boost. Het is best wel grappig dat overzomer, hè, dat begrip van in Europees zo vroeg spelen. Dat werd bij heel veel clubs is dat een last. Hè, wordt dan als last beschouwd. PSV heeft dat ook even ervaren. Maar bij Feyenoord is het echt een lust geweest. Die hebben echt door die Europese wedstrijden. Want kijk je, de competitiewedstrijden, Willem II uit, die was natuurlijk ook was niet best. En daaromheen hebben ze natuurlijk die competitiewedstrijden, was gewoon matig. Maar door dat Europese succes, van 4 potjes, hebben ze wel echt een bepaald vertrouwen gekregen. Zie je echt wel dat het sentiment eromheen flink gegroeid is. Dus
maar alleen bij Feyenoord heb je toch elk seizoen stel je weer de vraag, wanneer komt de FC Den Bosch wedstrijd? onder Ruud Gullit toen deden ze bovenin mee. Toen gingen ze ineens naar Den Bosch en toen verloren ze met 4. En ik was erbij toen. En ik weet, na afloop de totale ontreddering. En alles was meteen weg. En die hebben ze toch elk seizoen. En dat gaat nu wellicht weer zo zijn. Dan komt VVV naar de Kuip en dan wordt het 0-2. Fortuna vorig jaar, hè, met die spits. En dat is er natuurlijk, en dat is het met deze spelers. Ja, het zou mij verbazen als dat eruit is.
Want daarvoor is deze selectie niet.
Nee, maar zeg het maar. Dat zit een beetje in het DNA van Feyenoord, zit dat.
Ja, en ook net te veel subtop spelers. En subtop spelers vertonen toch vaak subtop gedrag. En dat betekent dat het soms heel goed is en ook vaak wat minder. Of soms wat minder.
Wat Tapia ook een beetje heeft in zijn hele carrière bij Feyenoord. Hele goede wedstrijden spelen en dan steeds zo'n moment erin hebben.
Larsson, ook Doornstra.
Narsing.
Het zijn allemaal subtopspelers en daardoor wisselvallig.
En daarom staat Feyenoord ook daar, op die plek waar het nu staat. Gewoon,
ja.
Subtop, net onder de top.
Dan met AZ voor plek 3 toch?
Ja, dat is waar. Maar tot slot, was de ophef bij Fortuna een beetje overdreven over de salto van...
Ja, maar Fortuna, dat is eigenlijk...
Als je nou in de 94ste minuut met 35 seconden een salto maakt, dan dat is toch mooi, een dubbele flikvlak.
Nou ja, een van de...
Was dat wel een team trouwens, Maarten, die salto, of niet? Oh, nee.
Als ik een club zou mogen kiezen met de camera aan de kleedkamer,
ja?
Zou ik misschien wel voor Fortuna kiezen.
Ja,
dit seizoen, met die 28 verschillende nationaliteiten. Maar dan hebben ze geen idee, laten we zeggen, waar ze nou eigenlijk ergens ter wereld zijn op dit moment. En dat moet zich maar redden met de jongste trainer van het voetbal.
Dr. Anders Olté.
Ja, dat is echt...
En nog wat. Die wedstrijd, ik zat die de eerste 3 minuten even te kijken, omdat ik benieuwd was hoe het begon. En ja hoor, hup, daar gleed er één uit voor de hoofdtribune. Hup, daar gleed de volgende weer uit. En ik heb me wel eens laten vertellen vorig jaar dat er is daar een probleem met de parkeergarage die... Ja, vrij, de buizen of zo liggen vrij dicht onder het hoofdveld. En dat het daar dus pekglad is.
Ja, rechts, en vanaf de kamerpositie rechts. Ja,
en de voetballen buizen daar.
Nou ja, let er maar eens op. Bij Fortuna is het één grote glijpartij. En ja, sorry joh, maar dat is toch ook... Als je dan zo aan een wedstrijd begint, dan zou als speler een beetje de moed in de schoenen zakken. Ja. Oh ja, daar gaan we weer vandaag.
Dus eigenlijk nog knapper dat hij wel bleef staan op 2 minuten, die spits. Naar die
dan moet hij daar maar zijn salto gaan maken.
Want dat deed hij goed. Ja. Ja, ik vind dat die 10 eigenlijk wel verdiend was voor hem. Maar
het was een schitterend moment, vond ik. Ja. Die reactie van die trainer ook. Dan ook weer net too much. Je werd net iets te boos om. Schitterend cultuurverschil.
Heel klein, klein cultuurverschilletje. Goed, de voetbalpodcast voor vandaag zit erop. Mannen, veel plezier met deze Europese week. En graag tot volgende week, hè?
Ja, we hebben nog iets niet besproken. Hè,
maar... Dat is? Wat wil je nog bespreken dan?
Nou, dat je...
Extra tijd kan nog nu, hè? Nou, ik heb nog geen stoppen.
Deze week gaan we ook zien, hopelijk, net als vorige week, hoe ons voetbal veranderd is. Want dat is nu ook zo'n discussie. Hè? Nee, ons voetbal is niet veranderd. Het is gewoon goed dat we niks... onzin dat we ergens anders zijn gaan kijken. Maar je zag het in die laatste training in Estland. Zag je hoe ons voetbal enorm veranderd is. Het ging alleen maar over diepgaan zonder bal... En tot voor kort was het altijd een beetje wat Hugo Borst vandaag in zijn column ook beschreef bij ons. Van balletje in de voet en links buiten met een linkerbeen en rechtsbeen. Een linkerbeen, voorzetje en allemaal in schablonen in een grote U-vorm speelde de bal rond. En dat is echt, dat is veranderd. En deze week in Europa is ook weer zo'n mooi moment om te laten zien dat wij een beetje een mix hebben. Ja, we willen nog initiatief nemen, maar we willen ook gewoon, zoals Nederland in Duitsland zonder bal, speelde Nederland gewoon met 5 verdedigers, hè? 5-3-2. En niemand vond het meer gek. Nou, dat.
Amen. Dat is even een wijs betoog van onze... Ja,
ik zie de rode knop nog aanstaan. Dit gaat gewoon mee.
Ja, natuurlijk gaat dit mee. Ik vind dat Maarten zeg maar zit een beetje in de frustratiefase. Dat het besproken moet.
En Feyenoord is daar als laatste eigenlijk achter gekomen. Ja, want die zijn nog heel lang volgens de oude patronen blijven voetballen. En dat heeft Jaap Stam in 2 maanden tijd toch keurig doorbroken. Dus zelfs Feyenoord is nu ook aan boord.
Nou... Bij deze dan genoemd? Ben je nu blij? Kunnen we nu afsluiten?
Alles is nu eruit.
Alles is nu. Moet er nog, alles moet je nog is nu voor al uw problemen kunt het allemaal kwijt in deze voetbalpodcast. Dus leg het neer op tafel. Nee, we kunnen nog even uitweiden.
Nou kijk, we kunnen nog een compliment, want anders is het alleen maar negatief. Ted van Leeuwen. Ja. Uitstekend gedaan.
Bij Twente.
Ja. Allemaal voetballers, hè? Je zag het in die eerste aanval, die Busquets... Ja.
En niets met het bord op schoot, hè? Dit zijn gewoon echt waar je echt naar moet kijken. En dan
maakt cultuurverschil dus niet uit, hè? Nee. Als jij gewoon in voetbal denkt. Maar ja, als je een in de salto speler en de ander dan wordt het moeilijk.
Is dit de derde helft?
Nou, ik wil zeggen, zeg maar, we hebben nu 5 minuten blessuretijd gehad. En Maarten moet nu echt naar de kant, want anders gaan we helemaal gelijk anders.
Dan moeten we de eerste 5 minuten maar eraf halen.
Maar misschien kunnen we de Maarten-monologen voortzetten.
Terwijl ik altijd eigenlijk heel genuanceerd ben.
Nou, daarom was ik ook verbaasd. Dus daarom hebben we je ook nu erin laten zitten, deze.
Schitterend.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.